Dat kan een paar dingen betekenen. Of dat jullie zo briljant zijn dat alles al duidelijk is. Of, nou dat durf ik niet te zeggen. Dat het zo ingewikkeld was dat niemand een vraag... Als het heel ingewikkeld is, snap ik, heb ik ook geen vragen. Je zou niet weten hoe je beginnen of eindigen moest. De eerste vraag. Wou je wat zeggen? Ah, maar dat is als ik deze twee vragen behandeld heb. Eerste vraag. Wat is het verband, als dat er is, tussen verantwoordelijkheid en de goede werken? Jacobus, dat is er, dat verband. U weet hoe dat ging met Maarten Luther. Die worstelde met de vraag, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe kan ik bij God gerechtvaardigd worden? Want ik ben een zondaar. En als het oordeel van God over mij komt, dan gaat het voor altijd mis. En toen kwam hij tot een geweldige ontdekking. En dat was werkelijk een hele grootste ontdekking, want dat is natuurlijk het begin van de reformatie geworden. Ik hoef me alleen maar in geloof aan God over te geven en alles zal hij in orde maken door de Heer Jezus. Fantastisch. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof. Het Romeinenbrief helemaal doorgeworsteld, niet door de werken. Wel door geloof, niet door werk. Dan moet je je voorstellen, kun je haast niet voorstellen dat iemand in die tijd zo doorkneed was in de christelijke leer en zo weinig de Bijbel gelezen had. Maar die kans had hij niet. In het klooster was maar één Bijbel, die lag aan de ketting. En toen kwam hij dus bij de Jacobusbrief en toen schrok hij zich naar. Want Jacobus die zegt in Jacobus 2, jij denkt in huis dat je alleen maar door geloof gerechtvaardigd wordt. Nou, mooi niet. Je wordt ook door de werken gerechtvaardigd. Nou, Luther zei dat is een strooienbrief. Daar bedoelde hij mee, houd er maar een vlammetje bij. En die hele brief kan wat mij betreft de lucht in vliegen. Nou, heeft hij niet gedaan hoor, toen hij de Bijbel vertaalde. Heeft hij ook de Jacobusbrief vertaald. Maar hij zat er wel mee. Terwijl wat Jacobus zegt, dat is heel simpel. Ja, ik heb er 500 jaar over na kunnen denken, dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar we begrijpen het vandaag best hoe het in elkaar zit. En ik heb het in feite vanavond ook al aangegeven. Je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar dan moet het wel een echt geloof zijn. Je moet er maar op komen, zo simpel is het. Weet je, katholieken en protestanten, die hebben 500 jaar daarover ruzie gemaakt. En in 1999 hebben een stel Lutheranen en katholieken samen gezegd, daar moeten we toch eens over praten. Hoe zit dat nou? En tenslotte ontdekten ze dat ze er precies gelijk over dachten. Toen hebben ze een schitterend document uitgevaardigd in 1999, waarin ze dat uitgelegd hebben. En dat document is een paar jaar geleden ook door alle Calvinistische kerken van de wereld, voor zover ze bij die bond zijn aangesloten, en ook door de Methodisten, en ze worden allemaal aanvaard. En hier komt het. Na 500 jaar nadenken, dit is de clue. Je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar dat moet wel een echt geloof zijn. Je moet er maar opkomen. En waaruit blijkt dat het een echt geloof is, dat het vruchten voortbrengt. Ja, ik doe het nou een beetje spottend, maar het is eigenlijk triest, hè, dat we daar zo lang herrie over gemaakt hebben. Dat wil zeggen, het moet een echt geloof zijn. Wat is een echt geloof? Een geloof dat vrucht draagt. Als hier iemand op de grond ligt en hij ademt niet en je kunt ook geen adem vaststellen en het hartslag is er niet, dan kun je 100 keer beweren dat hij leeft, maar ik geloof het niet. Ik zie daar geen enkel teken van. Als er leven is, dan moet dat ergens uit blijken. Zelfs als iemand schijndood is, het moet op een of andere manier zich ergens verraden. Nou, als jij zegt, ik heb geloof, dan zegt Jacobus, nou, laat het dan maar zien. Waar zijn de vruchten? Aan de vruchten kent men de boom, dat zei de Heer Jezus ook al. Dus Jacobus brengt die werken erin, maar dan niet als voorwaarde om behouden te worden, maar als vrucht van het geloof. En aan die werken herken je of het een echt geloof is of niet. Eigenlijk snapt iedereen dat ook. Als je zegt, ik geloof, en het blijkt verder nergens uit en je leeft als een heiden, dan zeggen we, ja, je kunt me nog meer vertellen. Geloof moet blijken uit de vruchten. En daar zit dat stuk van de verantwoordelijkheid in. En dat is eigenlijk prachtig mooi. Waardoor, ik moet nog een keer, heb ik de vorige keer niet gehad over de Dordtse synode? Want ik ben er nog, weet ik niet meer of dat hier was. Want, omdat het nou zo binnenkort begint, in november, hebben we een grote bijeenkomst in Dordrecht. Waarbij we uit alle kerken en kringen bij elkaar komen, zelfs katholieken, zelfs remonstranten, kun je nagaan. En dat vind ik zo mooi, dat we in deze tijd leven, dat we allemaal bij elkaar gaan zitten, zelfs zoals wij uit de evangelische beweging, en we gaan daar samen nadenken over die Dordtse synode en over wat die betekend heeft voor ons land. Dat is een staatsgreep, politiek enorm belangrijk, dat is een enorme heibel geweest, oh, daar gaan we nou niet over uitweiden. Maar het kernvraagstuk daar ging over de vraag, wordt een mens behouden door Gods genade of wordt een mens behouden doordat hij een prestatie geleverd heeft, namelijk zich te bekeren? Word je dus behouden op grond van je eigen verantwoordelijkheid of door grond Gods soevereine genade? Nou, dat is nou echt of je door de hond of door de kat gebeten wordt. Dat is nou echt een schijnprobleem. Toen hebben die Dordtse vaderen daar heel lang over vergaderd. En toen hebben ze een document opgesteld, dat heet de Dordtse leerregels. Ik wil eens even weten, wie heeft die ooit gelezen? Wauw, ik ook trouwens. Ik heb zelfs wel de zin gehad om er een boek over te schrijven. Maar ja, dat is ook zo wat. Hè. Een boek schrijven, dat is natuurlijk geen kleinigheid. Zeker niet over de Dordtse leerregels. Wat goed voor jullie. En die hele Dordtse leerregels kan ik voor jullie samenvatten. Dan hoeven de evangelische ze niet meer te lezen. De samenvatting is dit. Het is een prachtig document. Eigenlijk moeten jullie het wel lezen. De samenvatting is dit. Als je behouden wordt. Jullie moeten even checken of ik het goed zeg. Hè? Daar zitten een paar die hebben dat gelezen. Dit is mijn samenvatting. Als je behouden wordt, is dat 100% Gods genade. Als je verloren gaat, is dat 100% je eigen schuld. Er zitten een paar dames zitten hier te knikken. En meneer ook. Ik zit goed. Ik zit gelukkig. Dat rammelt natuurlijk, logisch. Voor onze logica rammelt dat. En toch is het zo prachtig. Die vroede vaderen in Dordt, die wisten ook wel dat het rammelde, hoor. Maar ja, het grootste probleem dat die Dordtse vaderen hadden, was dat ze elkaar konden verstaan. Er waren Grunningers en Zeeuwen en Limburgers. Niemand sprak Nederlands, dat bestond nog niet. Dus hoe ze elkaar verstaan hebben, waarschijnlijk met multiple gehoorapparaat, ik weet het niet. Dus dat was al fantastisch dat ze elkaar überhaupt een beetje... Nee, ze spraken allemaal Latijn. Ach wel nee, wat ben ik nou toch dom. Die Groningse theologen en die Zeeuwse theologen, die spraken allemaal Latijn. Dat was een enkel probleem. Maar in het Latijn hebben ze dus over deze dingen ruzie gemaakt. Als je behouden wordt, kan je nooit zeggen, maar dat komt omdat ik me bekeerd heb. Ik heb dan toch maar iets gepresteerd. Nee, dat is allemaal Gods genade. En als je verloren gaat, kun je nooit God de schuld daarvan geven. Want God heeft me niet uitverkoren, of God heeft me niet bekeerd, God heeft niet... Nee, dat is je eigen schuld. Logisch rammelt dat. En toch is het waar. Dat is mooi. Denk daar maar eens over na. Zijn jullie het ermee eens? Want ik wil hier natuurlijk geen ruzie. Ja, jij hoeft niet te knikken, Mirjam. Jij bent zo evangelisch als ik weet niet wat. Ik zeg dat tegen die reformatorische mensen natuurlijk. Mirjam zit te knikken. Ja. Heb je ze ooit gelezen dan? Nou, daarom. Wil je dan even erbuiten houden, alsjeblieft? Nee, dat is even een plagerijtje hoor. Mirjam, die ken ik al vanaf dat ze zo was. Dus dan kan ik dat permitteren. Hè. Maar de reformatorische mensen naast jou, Mirjam, die knikken ijverig van ja en dan ik zit dus goed. Want dit is wel heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. En ik popel natuurlijk alweer om erover te publiceren, want het is heel, dat ga ik ook wel doen in november. Als daar 400 jaar geleden herdacht wordt dat 400 jaar geleden die Dordtse synode begon. Met theologen uit de hele toenmalige wereld. Hè. Ze moesten wel Latijn praten, want dat is de enige taal die ze allemaal konden verstaan. En hebben ze over deze dingen gepraat. Dat is een oud probleem. Oud probleem. Als je behouden wordt is het 100% Gods genade. Maar het is evenzeer 100% jouw verantwoordelijkheid. En als je niet behouden wordt kun je niet God de schuld geven. Dat is je eigen schuld. Dat gaat boven onze logica uit. Maar we kunnen het wel heel dichtbij komen. Dat vind ik mooi van de Dordtse leerregels. Die komen er heel dichtbij. Nou, dat vind ik wel even genoeg over deze vraag. U geeft aan dat Jezus wel beproefd is, maar niet zwak was. Daar kan ik gevoelsmatig in meegaan. Maar kunt u dat ook onderbouwen uit de schrift? Ja. Ik heb een paar dingen onderscheiden. Een zondige natuur, zwakheid en daadwerkelijk vallen. Neem simpel iets. Je bent eigenlijk te dik, net als ik. Dus je moet niet te veel calorieën tot je nemen. Maar het ziet er zo lekker uit. Er wordt je een groot stuk taart aangeboden op die bruiloft. Er is een stemmetje in je hart dat zegt dat moet je nou niet doen. Dat is niet verstandig. Er is een ander stemmetje dat zegt zo'n lekker stuk taart krijg je de hele week niet meer. Nou. Nou weet je, als ik die stuk taart eet, dat moet ik niet doen. Nou, te dik zijn is tot daar aan toe, maar mijn vrouw heeft suiker, dus die moet dat helemaal niet doen. Dan gaat meteen die bloedsuikerspiegel omhoog. Dus je doet het niet, maar je voelde wel de zwakheid. Zowel ik, die te dik is, als zij die suiker heeft. Wij voelen de zwakheid, we voelen die verzoeking, die knaagt aan ons. Want die taart is zo lekker. Hij is echt om in te bijten, letterlijk en figuurlijk. Dat is de zwakheid. En die zwakheid kan uitmonden in twee dingen. Die kan erin uitmonden dat je zegt, ik geef eraan toe. Zoals de man die langs het café liep en tegen zichzelf zei, nee, Flip, je gaat niet naar binnen. Nee, je moet het weekgeld naar je vrouw brengen. Je gaat niet, denk erom, doorlopen. Tot hij op de hoek van de straat deed en zegt, Flip, dat heb je nou fantastisch geraakt, kerel. Daar heb je wel een borreltje voor verdiend. Dat is nou iemand die zichzelf straal voor de gek houdt. Dat is niet alleen zwakheid voelen, maar er ook in vallen. Snap je? Dus je hebt drie mogelijkheden. Het kan zijn dat je geen zwakheid hebt. Dat was er maar één, dat was de Heer Jezus. Ten tweede, dat je wel zwakheid voelt en maar er niet aan toegeeft. Dat is wat ons hier opgedragen wordt. En ten derde, dat je zwakheid voelt en er ook aan toegeeft. Zoals Flip dat deed, door een borreltje te genade. Dat zijn de drie mogelijkheden. Dan moet ik even kijken wat de vraag was. Ja, dat vind je allemaal hier terug doordat die woorden zonde en zwakheid van elkaar onderscheiden worden. Dus ik zou zeggen, mijn bewijs, dat ligt in Hebreeën 1 en Hebreeën 4 zelf. De zwakheid, de Heer Jezus kan meevoelen met de zwakheid. Dat is niet hetzelfde als dat hij zelf zwakheid gekend heeft. Ik weet dat ik heel jong was, dat schiet me ineens te binnen, toen heb ik hierover gepreekt. In mijn eigen gemeente waar ik opgegroeid was, dat was een beetje eng. Mijn vader zat daar en al die geleerde broeders die zaten daar, van wie ik zelf notabene onderwijs genoten had, dus het was een beetje eng. Maar goed, ik heb toch de moed gevat om daarover te preken, toen heb ik gepreekt over Hebreeën 4. En ja hoor, s'avonds hing er meteen straks al een aan de telefoon, ik zal straks wel even vertellen wie dat was. Hing er meteen een aan de telefoon. En die wou weten, niet om mij te bekritiseren, maar die wou, ja, half en half eigenlijk toch wel, want wat bedoelde ik nou eigenlijk precies dit en dat, dat vond ik wel een beetje eng hoor. Maar ik geloof dat toch dat ik me daar wel dapper doorheen geslagen heb. Hij heeft me niet afgebroken in elk geval, want het is een ingewikkeld thema. Want ik zei, Heer Jezus had geen zonde, maar ik kende ook de zwakheid niet. Maar hij kan wel meeleiden, meevoelen met onze zwakheid. Hij kan er wel inkomen dat wij zwakheid hebben. Als wij zo'n lekker stuk taart voor ons zien. Zoals we met hem na 40 dagen niet gegeten te hebben. Zei de duivel, joh, het is heel simpel. Zeg tot deze brood dat ze tenen, dat ze broden worden. En alles is opgelost. Voelde hij toen in zijn hart de neiging om eraan toe te geven. En weerstond hij die. Dat zou je over kunnen twisten. Niet waar? Je zou kunnen zeggen, ook de Heer Jezus voelde de neiging om eraan toe te geven. Maar gelukkig, hij bleef overeind. Ik denk dat hij niet die neiging voelde. Hij was niet zwak, maar hij begrijpt wel dat mensen in zo'n situatie zwak kunnen zijn. En daarom kan hij daarin met ons meevoelen. Nou, meer kan ik er niet aan toevoegen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En dan zijn we nu toe aan de mondelinge vragen. Daar hebt u natuurlijk de hele tijd al op zitten wachten. En hier is iemand die heeft een microfoon, zodat iedereen ook kan verstaan wat u niet verstaat. Dat is een doordenkertje hoor. Niemand. Oké, dan is hiermee deze avond. Nee, ben je nou, ik ben helemaal hier uit Houten naartoe gekomen en dan zeker nu al ophouden. Nee. Dus we wachten gewoon tot iemand een vraag heeft. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Ja, dat komt alleen. Zie je wel, je moet gewoon even doordouwen. Die mensen weten, ze mogen toch niet naar huis voordat ze een vraag gesteld hebben. Dus kunnen we net zo goed maar één stellen.
Ik wil graag een vervolgvraag stellen op het laatste antwoord wat u gaf. Als je overvallen wordt door een zondige gedachte en je verzet je daar vervolgens tegen, is dat dan zonde zonder het heel?
Dat is een goede vraag en dat is ook niet zo'n makkelijke vraag. Daar zijn bij de theologen al heel wat verschillen over. Hè? Je hebt mensen die zeggen, waarom zou de Heer Jezus ook niet een zondige gedachte kunnen hebben? Alleen hij gaf er nooit aan toe. Ik geloof dat dus niet. Ik geloof dat de Heer Jezus ook geen zondige gedachte had. Dat is juist dat punt van die zwakheden. Hij had niet de neiging om aan de zonde toe te geven. Dat noem ik zondige gedachten hebben. De gedachte om aan die zon, om aan die verleiding toe te geven, die is eigenlijk al zonde. Dat is wat u zegt. Maar je hebt ook weer mensen die zeggen, nee, als je die gedachte bij je voelt opkomen, maar je geeft er niet aan toe, dan heb je niet gezondigd. Dus die gedachte zelf, dat kan je niet helpen dat je die hebt, als je er maar niet aan toegeeft. Dat is natuurlijk de vraag. We hebben het al even over Luther gehad. Luther zei, als een vogeltje over je hoofd vliegt en hij laat iets vallen in je haar, wat niet prettig is, dan kan je niks aan doen. Maar als je toestaat dat die vogel een nestje bouwt in je haar, daar ben je ten volle voor verantwoordelijk. Dat had je tegen kunnen houden. En dat is ook wel een mooi geval. Je kan dus plotseling overvallen worden door een gedachte. Ik denk dat de Heer Jezus dat niet had, wij wel. En die gedachten hebben we omdat we een zondige natuur hebben. Dan kan het nog zijn dat je zegt, ik geef er niet naartoe. Maar daar was die gedachte er wel. Maar dat is een lastig probleem hoor, daar zijn de meningen ook nogal over verschillen. Want er zijn ook mensen die zeggen, nee, zolang je er maar niet aan toegeeft, er zijn natuurlijk mensen, nou, laat ik even de zin nog maar. Zolang je er maar niet aan toegeeft, dan heb je nog niet gezondigd. Dus die gedachte zelf is nog niet per se zondig. Ik heb daar mijn twijfels over. Als je bijvoorbeeld denkt aan een stroming die je in allerlei kerken kunt aantreffen van wat we noemen het perfectionisme. Dat zijn dus de mensen die zeggen dat, dat je op een stadium kunt komen en dat je niet meer zondigt. Ik had een vriend in Amerika, die kwam zo iemand tegen en die zei, ik heb de laatste 2 jaar niet meer gezondigd. En mijn vriend zei, mag ik je telefoonnummer? Hij zegt, hoezo? Nou zit ik wel eens met je vrouw praten, want ik geloof er helemaal niks van. Nou, je hoeft mijn vrouw niet te bellen met de vraag, heeft Willem de laatste 2 jaar wel eens gezondigd? Dat hoef je niet te doen. Ik zeg hier bijvoorbeeld dat ik al weet wat het antwoord is en jullie ook. Maar die man die meende dat dus, want 2 jaar niet meer gezondigd. Dan moet je dus in de eerste plaats al wel een behoorlijke vreemdeling in je eigen hart zijn. Maar zulke mensen hebben vaak deze opvatting. Daar kan wel iets in je opkomen, een verleiding, een verkeerde gedachte. Maar zolang je er maar niet aan toegeeft, heb je niet gezondigd. Die mensen geloven dus dat je alleen maar zondigt in je daden. Nou, in Psalm 19 lees je al, spreek van de verborgen afdwalingen mij vrij. Die er diep op de bodem van mijn hart zijn, waar ik zelf niet eens weet van heb. En dat gaat veel dieper. Gaat veel dieper dan te zeggen, nou ja, zolang je het maar niet doet, dan is het nog geen zonde. Zonde, die schuilt op de bodem van ons hart. Daarom hebben we die verzen gelezen in Hebreeën 4. Waar het woord van God doordringt tot op de bodem van ons hart. We kunnen onszelf mooi voordoen naar de mensen om ons heen, in de manier waarop we ons openbaren, wat ze van ons aan de buitenkant zien. Maar wat er diep op de bodem van je hart zit, dat is heel wat anders. En die zondige natuur heeft elke gelovige nog steeds. En die wordt ook nooit beter. Die wordt niet bekeerd, om zo te zeggen. Jij wordt bekeerd, maar niet die zondige natuur. Die blijft altijd even zondig en even slecht en even verdorven. Alleen door de Heilige Geest ontvang je de kracht om er niet meer aan toe te geven. In hoeverre dat altijd lukt, is vers 2. Maar die boze natuur, die zit er nog altijd. En als die je dus verkeerde dingen in fluistert, dan zijn dat zondige dingen. En dan kan het heel goed zijn, het lijkt me een goed plan om te zeggen, Heere God, het spijt me dat die dingen bij me opkwamen. Ik wil zeggen, daar kan ik niks aan doen. Net als dat vogeltje dat iets op mijn hoofd laat vallen. Oké, maar ik ben toch vies. Ik voel me vies. Ik zeg, Heere, neem het weg door de kracht van uw bloed. Maar als ik die gedachte ga koesteren, als ik hem toesta een nestje in mijn haar te bouwen, dan kan het nog zijn dat ik de afloop zeg, nee, weg jij. Ik wil niet dat je eitjes legt in dat nest. Maar dat nest zit er wel. En als we allemaal een beetje ons eigen hart kennen, dan weet je dat er een heleboel stadia zijn waarbij je toch de mist in kunt gaan. Maar het begint al met het allereerste begin, en dat is die aanwezigheid van die zondige natuur. En die was bij de Heer Jezus niet. Daarom zeg ik, hij had ook geen zondige gedachten, geen zondige aanvechtingen. Maar rationeel, natuurlijk, hij had broden kunnen maken en daarmee zijn honger kunnen stillen. Dat was dus een concrete verzoeking. Maar het was geen verzoeking die binnenin hem een aanknopingspunt vond. Dat is misschien een goede manier om het uit te drukken. Nou, er is 1 schaapje, een rammetje meer over de dam. Waar is het volgende rammetje of schaapje? Daar is nog een rammetje.
Het gaat nog over hetzelfde. Misschien is wat er in Jacobus hoofdstuk 1 staat ook wel een mooi antwoord op die vraag. Vers 14, er staat, iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voor.
Heel mooi. Ja, dat is waar. Dat is leuk voor de lange winteravonden. Een van de vragen luidt, hoe heette de grootmoeder van de dood? En het antwoord heb jij zojuist. De begeerte baart de zonde. En de zonde baart de dood. Dus de begeerte is de grootmoeder van de dood. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar dat is maar even terzijde voor de lange winteravonden. Als je Bijbelse raadsels aan elkaar gaat stellen. Maar inderdaad, die begeerte zit daar. Paulus zegt dat ook in Romeinen 7. Die zondige natuur zit er nog. Dus die zondige begeerte zit er dan ook. Hij heeft ze leren herkennen doordat de Bijbel zegt, gij zult niet begeren. Toen ontdekte hij, ja, dat is waar, maar dat gebeurt bij mij ook wel eens een keer. Daardoor was hij het zich bewust geworden, maar die begeerte zaten er al die tijd al. Nou, oké, genoeg over het onderwerp. Nou is wat anders. Ja, ik wil jullie niet voorschrijven wat jullie wel en niet mogen vragen, maar het is ook wel eens leuk om een ander thema te hebben.
Je had het er straks over dat namen op de borst staan, maar ook op de schouders. En toen vroeg ik me af, wat zou daar achter zitten dat ze op twee plekken zitten?
Nou, dat is een leuke vraag. Dat zijn die twee onyxstenen. Onyx is een juweel. Groot juweel dat op beide schouderbandjes werd gemonteerd. En men maakt wel eens een onderscheid dat in het ene geval zijn het de namen van de 12 zonen van Jacob. En in het andere geval de namen van de 12 stammen van Israël. En voordat u nou spitsvondig zegt, maar dat is toch hetzelfde. Nou, die 12 stammen, daar horen Ephraim en Manasse ook bij. Terwijl dat kleinzonen van Jacob waren. Maar als je het heel goed leest, dan is daar een klein verschilletje. Maar je zou ook kunnen zeggen, al zouden het precies dezelfde namen zijn, dan is het mooi. De schouders zijn een teken van kracht. Hij draagt ons. Maar het hart, die borst, dat is de plaats waar het hart is. Dat spreekt meer van zijn liefde. Ik moet altijd denken aan een vers uit Hooglied 8. Waar de bruid zegt in de bruidegom, draag mij op uw hart en draag me op uw schouders. Dat wil zeggen, ze beveelt zich aan in de kracht van de bruidegom en in de liefde van de bruidegom. Dus ik vind het wel mooi dat het er allebei staat. Een beeld van kracht en een beeld van liefde. Wie nog meer? Gaat u gaan. Wacht even op de microfoon. Daar is die.
Ja, ik had een vraag. U noemde Josia en Caleb. Mijn vraag is, is daar ook een typologie met de 10 en de 2 stammen?
Nee, dat niet. Jozua en Caleb zijn geen type van de 10 en de 2 stammen. Jozua was uit de stam Ephraim. Van Caleb weet ik het even niet. Zijn hier schriftkenners die weten uit welke stam Caleb was? Maar doet er ook niet zoveel toe. Maar dat zie ik niet zozeer. Ik zie wel in het feit dat het er twee waren, een schriftwoord in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Van die 12 verspieders die terugkeerden uit het beloofde land en die zeiden, nou begin er maar niet aan, daar zijn zulke machtige tegenstanders, dat wordt helemaal niks. Waren er 2, was er een dubbel getuigenis van mannen die zeiden, maar met de kracht van de Heer kunnen we het wel. En die andere 10 zijn omgekomen en die 2 hebben het ook inderdaad bereikt vanwege hun geloof en hun trouw. Maar dat heeft niet zozeer met 2 en 10 stammen te maken, maar meer met de getuigenis van 2 dat grote waarde heeft voor God. Minimum van getuigenis. Ja, zou ik denken. Waar was Caleb uit welke stam? Was hij uit Juda? Ja, dat zou best kunnen. Daar aarzelde ik even over. In dat geval, als het nou ja, goed. Kijk, als we deze broeder nou ter wille willen zijn en we zeggen ja, Jozua was uit de stam Ephraim, dat is van de 10 stammen, en Caleb van de stam Juda, ja, kom je toch een beetje dichter bij hem. Ik had een vriend in Engeland die zei altijd tegen mij, oh, think about it. Als ik wat voorstelde, dan zei hij, ik zal erover nadenken. Maar dat betekende bij hem altijd dat ik ben het er niet mee eens. Maar dat was een vriendelijke manier om te zeggen, ik ben het er niet mee eens. I'll think about it. Oké, okay. Had jij je vinger opgestoken? Oh, hier is broeder Kees.
Kun je misschien nog iets zeggen over het heden, zoals dat in hoofdstuk 4 vers 7 genoemd wordt en wat dan afgezet wordt tegen de 7e dag? Want er wordt een andere dag gesteld.
Ja, als ik nou Psalm 95 even goed voor de geest haal. Het heden, we noemen dat wel eens een keer in mooie evangelisch-protestantse taal, het heden der genade. Stel het niet uit. Het appel van God komt altijd tot ons nu. Gisteren is voorbij en morgen weet je niet of je er dan nog bent. Dus het nu, het heden, dat is ook het appel van Psalm 95. Luister naar Gods woord. Als je jong bent, dan denk je, nou ja, als ik ouder word, dan is het tijd genoeg om je te bekeren. Ik herinner me een man uit mijn jeugd, die zei dat. Zou ik best leuk zijn om je hele leven de wereld te dienen en dan kort voordat je sterft, dan je nog even te bekeren, ga je toch nog naar de hemel, dan heb je toch een leuk leven gehad. Beetje een raar idee van christendom trouwens. Maar het punt wat ik nu wil maken is, die man is heel jong gestorven. Zeg je voor dat hij werkelijk in praktijk had gebracht om zo te leven. Nou was er maar geen tijd voor om zich te bekeren. En dat is het heden der genade. Als een appel van God tot je komt, schuif het niet voor je uit. Misschien is vanavond zo'n appel geweest. Al was het alleen al om je eigen hart te onderzoeken. Omdat wij vaak vreemdelingen zijn in ons eigen hart. Ga daar niet aan voorbij en schuif het niet voor je uit. Als de Heer tot je spreekt, dan moet je daar nu antwoord op geven. Als je dat gaat uitstellen, dan krijgt de duivel je te pakken. Want die zorgt wel dat van uitstel afstel wordt. Het heden is beslissend voor de vraag of je die zevende dag zult bereiken. Men heeft het wel eens zo gezegd, en dat zit veel in. De zevende dag, de Sabbatdag, is de dag van het Koninkrijk Gods, het Messiaanse Vrederijk. De achtste dag is een nieuw begin. Dat verwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We leven nu als het ware in de zesde dag. De zesde dag is de beslissing hoe je de zevende dag zult doorbrengen. In het heden ligt de beslissing of je deel zult krijgen aan die zevende dag. En je kan niet wachten tot die zevende dag aanbreekt. Dan is het te laat. Daar zat je aan te denken. Wie nog meer? We gaan niet forceren hoor. Als jullie uitgepraat zijn, dan is het ook best. Maar daar is een vraag van iemand. Dat was een broeder die de Dordtse leerregels had gelezen. En dat kunnen heel velen van jullie niet zeggen.
Nou, ik had een vraag die gaat over het Messiaanse Vrederijk. Kunt u daar nog iets meer over zeggen wat je daarbij voor moet stellen?
Hoeveel avonden hebt u?
Nou, nog een minuut of drie.
Nou, we krijgen in de Hebreeënbrief dat nog meer malen. Want ik heb tegen u gezegd, elke keer als daar het woord toekomstig staat, of toekomend in oudere vertalingen, de toekomstige goederen, de toekomstige stad. Maar ook dat vaderland waarheen de aartsvaders op weg waren. Dat gaat altijd, net als dat Vrederijk in hoofdstuk 2, dat gaat altijd over het Messiaanse Rijk. Het Messiaanse Rijk is het Rijk van vrede en gerechtigheid dat aanbreekt als de Messias komt. Ik weet niet, die Duitse vaderen dachten daar heel anders over, om ook even een verschil aan te geven. Want dat waren allemaal trouwe volgelingen van Augustinus en van Calvijn. Als Christus terugkomt, dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Maar aan het einde van die reformatie-eeuw, en vooral in de 17e en de 18e eeuw, hebben we in Nederland een hele serie predikanten gehad in de Nederduits gereformeerde kerk, zoals die toen heette, die allemaal spraken over het herstel van Israël en in verband daarmee ook over het Messiaanse Rijk. Dat is heel bijzonder. Twee van mijn kanjers zijn Wilhelmus A. Brakel en Theodorus van der Groe. Daar hebben die evangelische allemaal nooit van gehoord, maar jullie weten dat natuurlijk. Hè? Jullie weten dat natuurlijk. En die mensen waren daarin erg verlicht. Helaas heeft dat niet zo erg veel doorgewerkt. In de 20e eeuw was er weinig van overgebleven. Maar zeker nu de staat Israël weer tot stand gekomen is. En heel veel mensen ook in de reformatorische wereld weer opnieuw gaan nadenken over de toekomst, over de profetie en over het Messiaanse Rijk, komen deze gedachten weer heel sterk naar voren. En daar zijn we heel blij mee. Ja, ik heb een dik boek geschreven, dat heet De Toekomst van God. En nog wel meer boeken. Dit is zo'n belangrijk thema. Ik kan er nou niet een hele lezen. Maar ik beloof u, de volgende avond een DV, als we nog hier mogen zijn, dan komt dat allemaal vanzelf weer verder aan de orde. Dus stukje bij beetje, tot en met hoofdstuk 13, krijgt u een completer plaatje. Kunt u dat zo verwachten? Als u niet dat zo kan wachten, bent u des te eerder bij het Koninkrijk Gods natuurlijk. Of we komen er allemaal eerder aan, of we wachten tot uw volgende lezing geweest zijn. Dat is een zonderlinge gedachte die ik hier even te bedden breng. Wie nog meer? Ik zie nog een vraag. Zie je, als het maar eenmaal begint, het is net als... Nee, maak geen vergelijking. Dat is allemaal tijdverlies.
Een klein beetje een humoristische vraag. U heeft het als onderwerp al genoemd. Wie is de schrijver van dit Bijbelboek geweest? En daar heb ik een keer een theologiestudent over gehoord. Die was van mening dat het Apollos zou kunnen zijn. De leerling van Priscilla en Aquila. En hij was daar tamelijk duidelijk over. Maar ik vraag aan u. Kunt u bevestigen dat bijvoorbeeld Apollos wel of juist niet in aanmerking zou kunnen komen als schrijver van deze brief?
Meneer. Apollos komt in aanmerking als schrijver van deze brief. Barnabas komt in aanmerking als schrijver van deze brief. Paulus komt in aanmerking als schrijver van deze brief. Petrus komt in aanmerking als schrijver van deze brief. Wou je nog meer weten? Al die visies en nog vele andere zijn allemaal verdedigd. Allemaal. Ik moet eerlijk zeggen, als iemand Petrus zou zeggen, vind ik dat waarschijnlijker dan Apollos. Het was ook nog maar een student, zei u. Hè? Hij was nog niet afgestudeerd. Maar, dat is flauw. Maar, nee, Apollos zou wel heel minder, want we weten zo weinig van Apollos. Barnabas, dat is ook heel sterk verdedigd, maar nee. Ik denk uiteindelijk stiekem in mijn hart dat het misschien toch wel Paulus of Petrus geweest is. Maar er is een interessant punt. In het begin van hoofdstuk 2 kun je de indruk krijgen, dat is een sterk argument, dat het iemand van de tweede generatie is geweest. Want de schrijver heeft het daar over degene van wie ze het evangelie gehoord hebben. Dat waren de apostelen. Dus je krijgt daar de indruk, het was niet een van de apostelen zelf. Maar ja, Apollos bevoog zich in de kring van de apostelen. Dat geldt ook voor Barnabas. Dus misschien moet je wel iemand denken aan een halve of hele generatie daarna. Nou, dan zijn er zoveel mogelijkheden. Het kan zeer goed zijn dat het zelfs iemand is die we helemaal niet kennen. Waar we verder geen enkele gegevens over hebben. En als de Bijbel het niet onthult, dan laten we het lekker zitten. Maar als die student gelooft dat het Apollos was, je kunt met die opvatting behouden worden. En als je er anders over denkt, ook. Gelukkig dat het van dat soort dingen niet afhangt. Maar als de Bijbel het niet vermeldt, dan blijft het altijd speculatie. Welke theorie iemand ook heeft. En als u een HSV heeft en er staat boven een brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, geloof het niet. Je weet er niks van. Het kan zijn, maar ze weten het niet. Er is geen bewijs voor. Het is een vermoeden. Het stond ook wel over de Statenvertaling, maar de meeste hedendaagse uitleggers van de Hebreeënbrief denken toch in een andere richting. Maar het blijft allemaal speculatie. Nou, nog één vraagje.
Van mij is maar een kleine opmerking, dus misschien daarna nog een vraag.
Hoef ik niks op te zeggen dus.
Maar Caleb was geen Israëliet. Hij was een Kenjeziet en had zich ingevoegd in de stam van Juda.
Ik kan u niet goed verstaan, moet ik eerlijk zeggen.
Oh, Caleb was geen Israëliet.
Oh.
Hij had zich ingevoegd als heiden in de stam van Juda.
Wauw, en dat heeft, oké, jammer, dat waren er wel meer.
Omdat ik het zo'n mooie figuur vind, hij spreekt me heel erg aan.
Oké, okay. Hebt u dat even de gauwigheid in uw Bijbel gevonden?
Even gegoogeld.
U hebt gegoogeld. Via Google is Caleb gesnapt. Ja, je had ook Jael, weet u nog wel? Jael, die altijd pinnen slaat door hoofden van generaals. In het boek Richter, dat was ook zo iemand die van buitenaf daarbij gekomen waren. Ja, ik begin vaag weer iets ervan herinneren, maar ik weet het ook niet meer precies. Goed, het doet er niet toe. Ik stel voor dat we de avond afronden met het gebed. En jij gaat dan straks vertellen wanneer de volgende keer is. Wat zeg je? Dan alweer? Dat is al gauw, dat is over 3 weken. Maar ja, dat komt dan door de programmering dat het niet altijd precies. Dan is de bijeenkomst in Dordt geweest, kan ik daar meteen verslag van uitbrengen. Dat is een grote eer om daarbij te mogen zijn. Ik zie daar zeer naar uit. Vooral omdat met zoveel mensen uit zoveel kringen bij elkaar zijn. Katholieke remonstranten, PKN, evangelisch. Heerlijk. I love it. Dat is het mooie van deze tijd. Laten we niet in de war brengen dat het christendom zo hard achteruit gaat. Dit is een teken van het vuur dat er nog steeds is in ons land. Goed, laten we samen danken en bidden. Trouwe God, onze Vader. God van onze Heer Jezus Christus, Vader van Hem. God van Israël. God van de Hebreeën. God van Abraham, Isaac, Jacob en alle apostelen. Johannes en Petrus en Jacobus en Paulus. Maar ook God van ieder van ons die door geloof in de Heer Jezus u mag toebehoren. En daarom die grote machtige God persoonlijk Vader mag noemen. Wat een voorrecht is dit. We hebben gedacht over voorrecht en over genade en over soevereine genade zelfs. We hebben ook gedacht over verantwoordelijkheid. Om daadwerkelijk u te volgen, u te dienen, door de kracht van uw geest de vruchten van het geloof voor te brengen. We hebben gehoord van die dreiging dat velen wel gedoopt zijn, maar uiteindelijk het eindbestemming niet halen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Heer, bewaar ons dicht bij u. Geef ons het verlangen in ons hart om u te dienen. U te volgen, niet onze eigen gedachten te volgen. Maar u, uw woord te onderzoeken op dat punt. Dan gaan we ook elkaar beter leren begrijpen. We danken u dat we hier vanavond ook met gelovigen uit allerlei kringen bij elkaar mogen zijn. Die elkaar herkennen in de persoon van de Heer Jezus. Vader, u bent een goede God. Dat er zoveel bruggen geslagen worden in onze tijd. Er is veel achteruitgang. Er is veel ontkerkelijking. Maar er is ook heel veel moois als we het maar willen zien. Als we onze ogen er maar voor openen. We danken u dat u ons dit geschonken hebt. Deze avond, deze overdenking. We verheugen ons op de volgende keer. Wil ons ook dan weer in gezondheid bij elkaar brengen. Leid ons door uw goedheid. Bewaar ons op weg naar huis. Verheerlijk uw naam in ieder van ons. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.